Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het 11e vers van Psalm 68, gewis hoe hoog de nood mag gaan. God zal zijn vijands kop verslaan, die haren schedel vellen. En wat er verder volgt uit het 11e vers van Psalm 68. doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen we zingen het eerste vers van Psalm 139. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 139e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens zal u gelezen worden uit het boek Openbaring, het 19e hoofdstuk, daarvan de versen 11 tot en met 21. We noemden nu Openbaring 19, vanaf het 11e vers tot het einde van dat hoofdstuk.
Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Ik zag de hemel geopend en zie een wit paard, en die er op hetzelfde zat was, genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voer krijg uit in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vlam vuurs, en op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was, en zijn naam wordt genaamd het Woord Gods. En de Heer legers in de hemel volgden hem op de witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaard. En uit zijn mond ging een scherpzwaard, opdat hij daarmee de heiden slaan zou. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. En hij treedt een wijnperbak van de wijn des torens, en de gramskap des Allerhoogsten Gods. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der Koningen en Heere der Heren. En ik zag een engel staande in de zon, En hij riep met een grote stem, zeggende tot al de vogelen die in het midden des hemels vlogen: kom herwaarts en vergadert u tot het avondmaal des grote Gods. Opdat gij eet het vlees der koningen en het vlees der oversten, der overduizend, en het vlees der sterken en het vlees der paarden en degenen die erop zitten, en het vlees van alle vrijen en dienknechten, en kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun weerleer vergaderd om krijg te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn eerlegers. En het beest werd gegrepen en met dezelfde de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van dezelfde gedaan had, door welke hij verleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die dezelfde beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs, die met zilver brandt. En het overige werd gedoopt met de spaard desgene die op het paard zat, het welk uit zijn mond ging. En al de vogels werden verzadigd van hun vlees.
De tekst voor vanmiddag is het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. Zingen wij van de tweede psalm, daarvan het tweede vers, maar de opperheer die zijn geduchte stoel op starren sticht en grondvest op de wolken zal lachen met dat vruchteloos gewoel. En het vijfde vers, uw ijzeren staf die al hun macht verplet, maken hen eerlang eerbiedig onderzaten. En wat er verder volgt uit de versen 2 en 5 van de tweede psalm: u krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, in het boek Openbaring komt er duidelijk uit dat er twee wegen zijn. Ik denk aan de preek van vorige week. De val, de ondergang van Babel. Dat is de ene kant. Daarin wordt getekend wat er met allen gebeurt die vijandig blijven staan tegenover God. Aan de andere kant, en daar is nou het wonder van vrije genade, ook dat aanzitten aan de bruiloft des Lams, een ontelbare schare, daar zorgt de Heere zelf voor. Hoe is het nu met mij, met u, met jullie? We zeiden het vorige week. Zoals we op deze aarde komen, lijken we op Babel. De zonden die daar gedaan werden, de ongerechtigheden die in Rome bedreven werden, dat is allereerst Babel in boek Openbaring. En verder alle grote steden waar de goddeloosheid hoogtij viert, waar zij die de Heere mogen vrezen vaak maar een hele kleine minderheid zijn. Denk ook eens aan de grote steden in ons eigen vaderland, Amsterdam. En wat daar allemaal niet gebeurt, Rotterdam. Hoeveel kerken daar vroeger waren. Velen gesloten, is niet aangrijpend. En als we dan bedenken, en eraan ontdekt worden, dat de kiemen van al die boosheden die in de grote steden bedreven worden, in Babel, in Rome of in welke stad dan ook, dat de kiemen, dat de zaden daarvan leven in ieders hart, is blootgelegd, heeft het op de knieën gebracht, steeg het gebed op, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Is er een band gekomen aan die koning waar wij vanavond van zullen horen, die koning die op deze aarde is gekomen om zijn leven te geven en zijn bloed te storten. Als er een band mag zijn, dan krijgt God daar de eer van. Loof de Heere die zijn beloften vervult. Ook die beloften dat zijn werk zal doorgaan totdat de jongste dag zal aanbreken. Wat een wonder. Die droefheid te mogen kennen over de zonde naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. En ook die hartelijke vreugde in God door Christus, gewerkt door de Heere zelf, met het oog des geloofs te mogen zien op het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Die koning te mogen dienen. Dat is nou het rijkste leven wat er is. En onze tekst spreekt van die koning. Christus triomfeert. En met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij twee gedachten. In de eerste plaats de overwinnaar en ten tweede de overwonnenen. Christus triomfeert in de eerste plaats de overwinnaar en ten tweede de overwonnenen. We lezen in vers 11 en ik zag de hemel opent. Dat is niet voor het eerst dat de hemel open gaat. De hemel is open gegaan in de kerstnacht. Toen heeft het ere zij God geklonken. En de hemel is ook open gegaan op de dag van de hemelvaart. Christus heen gegaan naar zijn Vader en naar de Vader van al Gods kinderen, om daar plaats te bereiden. En in de tussentijd, tot aan de dag van de wederkomst, worden er steeds zielen toegevoegd die een plaats krijgen in het Vaderhuis. De hemel ook geopend toen de Heilige Geest werd uitgestort. En hier in onze tekst gaat het over de dag van de wederkomst. Dat hebben we zojuist ook beleden met de 12 artikelen. Dat Christus zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. De hemel geopend. En als dat gebeurt, geliefde gemeente, dan is de genadetijd voorbij. Dan wordt er een punt gezet achter de wereldgeschiedenis. En ook een punt gezet achter de kerkgeschiedenis. Als Christus wederkomt, dan betekent dat een volmaakt rechtvaardig oordeel over allen die ooit geleefd hebben of dan nog leven. Nu, geliefde gemeente, staan de deuren van Gods huis nog open. Nu mogen we nog Gods woord horen. Het evangelie wordt nog uitgedragen, dat een kracht Gods is tot zaligheid aan ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Was het uw gebed vandaag, Heere, dat dat woord toch rijke vrucht zou mogen afwerpen? Werk in mijn hart, werk in het hart van mijn kinderen, van mijn kleinkinderen. Werk in het midden van de gemeente. Werk in Nederland, waar zoveel ongerechtigheid te vinden valt. We lopen voorop in de zonde en in de afgodendienst, is niet aangrijpend. Werk op het rond van deze aarde, opdat wereldwijd de werken van de duivel verbroken mogen worden en uw koninkrijk komen mag. Nu gaat het woord nog uit, ook in ons midden. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En wie op dat woord mogen komen, getrokken door de Vader, geleid tot Christus, zullen nooit teruggezonden worden. Daar kan ik in heel de Bijbel niet vinden, dat er één schuldige verloren zondaar tot de zaligmaker is gegaan en dat hij weggezonden werd. De Heer heeft zich juist over hem ontfermd. Hoe zwaar, hoe lang Gods wetten ook geschonden waren, ze waren welkom bij hem die voor de zonde van zijn kerk heeft betaald en die zijn bloed voor hen gestort heeft, opdat er vergeving, opdat er verzoening, opdat er reiniging en zaligheid zou zijn. De hemel geopend. Misschien maken wij de dag van de wederkomst niet mee. Maar er kan wel zomaar een einde komen aan de genadetijd. We spraken erover in de consistorie. Die vrouw die door een herseninfarct getroffen werd in de auto, omgekomen met een kind, is niet aangrijpend. Wij zijn allemaal broos en vergankelijk. Onze dagen zijn maar een handbreed gesteld, dat het gebed tot God zou opklimmen. O God, wees mij de zondaar genadig als we die genade nog niet kennen. En als we die genade mogen kennen, ontdekt aan dat Babelbestaan van binnen, maar vernieuwd door de krachtdadige en onwederstandelijke werking van de Heilige Geest, dat dan de danktoon en de aanbidding tot die God zou opklimmen, die wonderen heeft gedaan tot eer van zijn naam. En dat gaat in dit leven in zekere zin de hemel al open. Als Gods gunst, als zijn liefde, als zijn ontferming ondervonden mag worden. En dan is dat een onderpand van het opengaan van de hemel aan het einde van de genadetijd. Dan zal de ziel afsterven van de zonden ingaan in de hemelse heerlijkheid. En als deze dag aanbreekt, de dag van de wederkomst, dan zal ook het lichaam in die eeuwige zaligheid gaan delen. Ik zag de hemel geopend. En zie, let daarop, betekent dat. Geef daar acht op en zie, een wit paard. Wit. Dat is vooral het teken van de overwinning. Dus de ruiter die zit op dat paard is overwinnaar. Zo was dat in het Romeinse Rijk. Als de keizer een overwinning bevochten had, dan reed hij ook rond in Rome op een wit paard. Of als zijn leger aanvoerders over de vijanden getriomfeerd hadden, dan mochten zij op witte paarden door Rome rijden. Hier wordt Christus getekend. Christus, die zit op dat witte paard en die op hetzelfde zat. Dus hij is de grote overwinnaar. Dat was voorspeld, voorzegd in het Oude Testament. Denk aan de moederbelofte, jongens en meisjes. Christus zou komen, het zaad der vrouw, om de slang de kop te vermorzelen, de overwinning op de duivel te behalen. En die overwinning is ook behaald. Want het heeft geklonken op Golgotha. Het is volbracht. Letterlijk betekent dat het doel is bereikt. Dus de overwinning op de duivel is behaald. De ruiter op het witte paard. En dan staat er van hem, was genaamd getrouw en waarachtig. Wat betekent dat, getrouw? Dat betekent dat Christus altijd doet wat hij zegt. Ook als het gaat om de wederkomst. Hij komt weder om te oordelen de levenden en de doden. De getrouwe. De beloften van Gods woord worden vervuld. Ook de bedreigingen worden vervuld. Dat zien we heel de Bijbel door. Hoe is het volk van Israël niet gewaarschuwd voor de zonde, voor de afgodendienst? En hoe vaak is het niet gezegd, als u de afgoden dient en blijft dienen, zult u weggevoerd worden. Zult u in ballingschap gaan en daar in een ver en vreemd land die afgoden dienen waar u nu al de knieën voor buigt. En dat is gebeurd. Dat is een waarschuwing voor ons. Want wij zijn allemaal afgodendienaren. Of zegt u nee hoor? Ik dien God. Weet u welke afgoden wij hebben? Het eigen ik. Een hele belangrijke afgod. Als ik maar in het middelpunt sta. als anderen mij maar belangrijk vinden. En weet u wat nog een afgod is? Het geld, de rijkdom, de welvaart. Knielen we daar nog voor neer? Nog een afgod genieten op een zondige manier. Want op een gepaste manier, dankend de Heere, mag er genoten worden van datgene wat hij schenkt. Maar niet op een zondige manier. Afgodendienaren. Een wonder, een dienaar van God geworden te zijn. Een wonder, want dat werkt de Heere. Hij roept doden levend. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord zullen hebben, zullen leven. Ook dat is naar Gods woord. Ook daarin is de Heere getrouw. En ook als het gaat om de rijke beloften die we vinden in Gods woord. Denk eens aan Psalm 23. Het behoort tot de getrouwheid van de goede herder dat hij werkelijk zorgt voor zijn schapen tot het kleinste lammetje toe. Al is nog zo ver afgedwaald, die goede herder blijft zorgen. David mocht het belijden. De Heere is mijn redder, mij zal niets ontbreken. Heb u het ook mogen nazeggen en belijden in verwondering en aanbidding? De Heere is mijn herder, want dat is een wonder. Dat hij zorgt, dat hij bewaart, dat hij voeding geeft. Voedsel voor het lichaam en ook voedsel voor de ziel. En denk eens aan deze belofte die de Heere ook waarmaakt. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. En weet u wat nu zo wonderlijk is? Dat de Heere ook getrouw is in het waarmaken van zijn eeuwige liefde. Want wat die schapen ook doen, wat die lammetjes ook doen, die behoren tot de kudde. Hoe vaak en hoe erg ze ook overtreden, hij handelt niet met hen naar hun zonden. Want hij heeft zelf voor al hun zonden betaald. En juist als er beleden moet worden, het zou rechtvaardig zijn als de Heere zijn handen van mij aftrok. Dan wordt het ervaren en ziet. Ik ben met u lieden, al de dagen, tot de voleinding der wereld. Zou je zo'n herder niet willen dienen, geliefde gemeente? Zoek er toch bij hem. Bij hem is alles te vinden. Zoekt de Heere, terwijl hij te vinden is, roept hem aan, terwijl hij nabij is. Hij staat met open armen om zondaren en zondaressen te ontvangen. Totdat hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Getrouw. En hij draagt ook de naam waarachtig. Het is waar wat hij zegt. Je kunt op zijn woord aan. Hij is zelf de waarheid, de weg, de waarheid en het leven. De getrouwe getuige. Getrouw en waarachtig. Wij zijn vaak zo onwaarachtig en zo ontrouw. Maar dat is bij deze koning echt niet te vinden. Hij is getrouw tot in eeuwigheid. Hij volvoert zijn woord, vervult zijn beloften. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Hij oordeelt in gerechtigheid. Dus als hij wederkomt om te oordelen, dan zal daar een rechtvaardig oordeel worden uitgesproken. als u jarenlang de ernstige, welmenende prediking hebt gehoord, als u het steeds opnieuw hebt beluisterd, dat de Heere geen lust heeft in de dood van de goddeloze en zonde, maar daarin dat hij zich bekeren van zijn weg en leven, en u bent toch maar doorgegaan. Als u alle roepstemmen die uitgegaan zijn in de wind hebt geslagen. Als we de opvoeding naast ons neergelegd hebben. Als we Gods kinderen hebben laten praten. Dat zal toch ontzettend zijn. Dat is toch rechtvaardig als de Heere met zijn oordeel komt. Zijn oordeel over al zijn vijanden. En aan de andere kant, het is ook rechtvaardig dat Gods kinderen voor eeuwig vrijgesproken zullen zijn. Die vrijspraak verworven door die ruiter op het witte paard. Hij liet zich veroordelen, hoewel hij zelf onschuldig was. Om voor de schuld van al de zijnen volmaakt te voldoen. Hij is gehoorzaam geweest in plaats van ongehoorzamen. Om het recht op het eeuwige leven te verdienen. En als de schuld is betaald, als opening van de hemel is verdiend, als de zaligheid is verworven, dan is het toch niet onrechtvaardig dat Gods kinderen zalig worden. Wel een wonder hoor. Het is wel een wonder. Dat de Heer niet komt met zijn toren. Want dat wordt ingeleefd. Ik heb de toren van God verdiend. En dan vrijspraak op grond van het werk van Christus. En voert krijg in gerechtigheid. Voert ook oorlog in gerechtigheid. Hier op deze aarde worden veel onrechtvaardige oorlogen gevoerd. En dan zou er sprake zijn van een rechtvaardige oorlog. Toch gebeuren er ook in zo'n oorlog veel onrechtvaardige dingen. Veel onschuldig bloed kan vergoten worden. Maar zo is het hier niet. De oorlog die Christus voert tegen de Satan, de wereld en de zonde, dat is een rechtvaardige oorlog. Waarin geen enkel onrecht aan de zijde van die grote overwinnaar te vinden valt. En de uitslag van die oorlog is niet onzeker. De eeuwige overwinning voor al zijn onderdanen. En zijn ogen waren als een vlam vuurs. Wat betekent dat? Dat betekent dat hij alles ziet. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Haalt u de schouders op. Denk jij, wat zou dat nou eigenlijk? Als mensen het maar niet weten. Maar wat God al of niet weet, daar maak ik mij niet druk over, helaas. Zo zijn er zoveel op deze aarde die doen alsof God er niet is. Alsof er geen dag van oordeel komt. Alsof de Heere niet alles weet. Maar deze overwinnaar weet alles. Doorziet alles. We spreken wel eens van schijn en zijn. Iets wat echt lijkt, maar niet echt is, dat is schijn. En zijn, ja, dat kan soms in een zeer slechte toestand verkeren, dat is waar. Maar toch, er zit iets echts in. Gewerkt door God. Die vraag houdt me bezig, zegt iemand. Hoe kan ik nou weten of het bij mij echt is of niet echt is? Want schijn zal ontmaskerd worden, maar zijn zal uit genade beloond worden. Wel, denk aan deze tekst. De vrucht des geestes is liefde. Waar schijn is geen liefde. Hooguit voorgewende liefde. Geen echte liefde in het hart. Geen liefde vanuit een vlezen hart. En dat is er nou wel bij het zijn. Hoe zwak Gods kind soms ook is. Hoe diep gevallen ook. En is dat er niet tot troost? Dat de Heere van al die dingen weet. Dat zijn ogen zijn als een vlam vuurs. Denk eens aan Petrus. De Heere keek hem aan. Toen hij tot 3 maal toe gezegd had hem niet te kennen. Christus wist alles. En als Petrus hersteld wordt in het ambt, dan belijdt Petrus dat ook eerlijk. Heere, gij weet alle dingen. Dat ik gevlucht ben. Dat ik tot 3 keer toen niet kon waken. Die drievoudige verloochening, het is alles u bekend. Maar is het dan niet gelukkig, geliefde gemeente, dat die grote overwinner ook weet van zijn eigen werk in het hart, gij weet dat ik u lief heb. Daar heb je nou het kenmerk van genade. De Heilige Geest stort liefde uit in het hart van een liefdeloze God hatende en de naaste hatende zondaar. Dan wordt alles omgekeerd. Dan wordt er het wonder van de waarachtige bekering gewerkt. De zonde wordt de rug toegekeerd en wordt gestreden tegen de ongerechtigheid. En het gebed wordt geboren te leven naar de wil van God. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Onderworpenheid aan die koning die gekomen is op deze aarde, die mens geworden is, opdat hij voor zondige mensenkinderen de zaligheid zou verwerven. Zijn ogen een vlamvuurs. Voor Gods kinderen is de alwetendheid van God niet alleen maar iets om van te schrikken. Dat is ook wel eens nodig hoor. Om ervan te schrikken. Om de ernst van de zonde onder ogen te zien. De Heere weet ervan wat ik stiekem gedaan heb. Waar anderen niet van weten. Maar het is ook tot troost. Gij weet dat ik u lief heb. En deze overwinnaar, die alles ziet en alles weet, zorg volmaakt voor al zijn onderdanen. Zijn ogen waren als een vlamvuurs. En op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. Van de draak wordt gezegd dat er 7 koninklijke hoeden, 7 kronen waren. En van het beest dat er 10 kronen waren. Van deze overwinnaar vele kronen. Hij staat daarboven. Hij is de Almachtige. Denk aan de dag van de hemelvaart. Alle macht ontvangen in hemel en op aarde. Dat is tot troost. Tot troost in de tijd van Johannes. Die vervolging heeft meegemaakt. Die verbannen was naar Patmos, weten we het nog. Tot troost de eeuwen door voor de martelaren. Hun koning zit in de hemel. En geen enkele onderdaan zal uit zijn handen gerukt worden. Tot troost ook voor de martelaren van vandaag. Tot troost in een wereld waarin de duivel zijn pijlen afschiet. En o zoveel doet om jong en oud van de dienst des Heren af te trekken. Maar de Heere is de Almachtige. We kunnen wel zeggen dat de duivel machtig is, maar God is almachtig. Heeft maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. Is dat niet tot troost? wat wij niet kunnen, kan God in één ogenblik. En daarom is zo nodig onophoudelijk te bidden. Te bidden om de wonderen die die koning werkt, door woord en geest. Wonderen van waarachtige bekering. Wonderen van verlossing. Wonderen van zijn goedheid en ontferming. Het wonder van zijn volmaakte herderlijke zorg. Wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Kijk, wij kunnen het allerbeste met onze kinderen voor hebben, maar ja. Uiteindelijk zijn we afhankelijk van de Heer, we kunnen zelf niks doen. Deze overwinnaar is de Almachtige. En hij schenkt wat ieder van zijn onderdanen nodig heeft, ook als het dal van de schaduw des doods komt. Denk weer aan Psalm 23. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Dat is nou die goede herder, die grote overwinnaar. Als je zeker weet dat je aanvoerder de overwinning behaalt, dan geeft dat toch vertrouwen. Dat geeft toch moed. Dat geeft toch verwachting. En zo is het ook als in het geloof gezien mag worden op die ruiter, op het witte paard. Heeft de overwinning behaald. Geeft zijn overwinning gestalte in harten en levens. En bewaart bij die overwinning waarin hij doet delen. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. Wat betekent dat? We lezen toch de namen van de Heere Jezus in de Bijbel. En we weten toch, daar gaat het hier over, zeggen de verklaarders, dat hij de Zoon van God is. Ja, inderdaad. Maar begrijpen we het dan? Nee, toch? Ik kan niet begrijpen, en u ook niet, en jullie niet, dat de eeuwige Zoon van God mens is geworden. Wat dat voor hem betekend heeft, dat valt niet te doordenken. Dat valt alleen maar te aanbidden en te bewonderen. In die zin moeten we dat hier verstaan. God openbaart wel de namen van zijn Zoon, maar de inhoud, de betekenis daarvan, daar weten we door genade maar een heel klein beetje van als de Heer dat schenkt. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. En daar staat er voor geverfd eigenlijk het woord gedoopt. In bloed gedoopt. En dan moeten we ook denken aan Jesaja 63. Die grote druiventreder die daar getekend wordt. En zo wordt het ook hier in Openbaring 19 beschreven. Christus. Hij komt weder om te oordelen de levenden en de doden. Hij als de grote aanvoerder heeft het bloed van zijn tegenstanders aan zijn gewaad. Het is erin gedoopt en als het ware van doordrenkt. En dat geeft nou de ers, de zwaarte en de grootte van zijn toren aan. En zijn naam wordt genaamd het Woord Gods. In den beginne was het Woord. En het Woord was bij God. En het Woord was God. En alles is door het Woord gemaakt. Het scheppingswoord. En door zijn Woord zal hij ook oordelen. Hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds. En met de adem zijner lippen zal hij de goddelozen doden. O geliefde gemeente. Het is nog het heden der genade. Stel toch het ene nodige niet uit. Haast u om uw levenswil. En de heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. Engelen vergezellen hem op de dag van de wederkomst. Maar ook Gods kinderen die naar de ziel al zalig zijn, rein zijn, wit zijn, gewassen zijn in het bloed van Christus. Naar het beeld van God herschapen zijn. En die zullen herenigd worden met hun lichamen. En uit zijn mond, dan wordt het oordeel verder getekend, uit zijn mond ging een scherp zwaard, een breed groot zwaard wordt hier bedoeld, dat scherp is. De vijanden vallen daaronder, opdat hij daarmee de heidenen slaan zou. Heidenen, heidense volkeren zou je kunnen zeggen, ja. Maar ook christenen die als heidenen leven, denken en spreken. Dat is van nature zo. Denk aan dat Babel of Rome. De zonden die daar bedreven werden, vinden we terug in eigen hart en leven. Het oordeel verdient. En wat een wonder. Dat die grote overwinnaar doorboord wilde worden door het zwaard van de goddelijke gerechtigheid. Opdat hij genade en vergeving zou verwerven. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. Dus een ijzeren knots. Als je met een ijzeren knots een klap uitdeelt, is dat dodelijk. Een leeuw, een beer, kon daarmee gedood worden. En die knots zal dan niet meer gebruikt worden om Gods kinderen te beschermen, maar tot oordeel over alle vijanden. Gezongen uit Psalm 2. Ze zullen verbroken worden als pottenbakkersvaten. Denk aan een paar bloempotten, jongens en meisjes. Als je daar met een ijzeren staaf en knots op slaat, blijft er niks van over. Nou, zo zal het nou gaan met al Gods vijanden. Wat een wonder. Gods kinderen gaan vrij uit. Waarom? Omdat hij de Vader behaagde zijn Zoon te verbrijzelen. En de Zoon wilde verbrijzeld worden door de toren van God. En zo alleen is de hitte van Gods gramschap geblust. Dat rijke evangelie wordt verkondigd aan zondaren die de toren van God zich waardig gemaakt hebben. Vlucht dan tot hem met al uw zonden en ongerechtigheden om door hem gezaligd te worden. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn des torens en der gramschap van de almachtige God. In de wijnpersbak werden de druiven gedaan. En met blote voeten werden die druiven vertreden. Het vocht, het sap, komt er dan uit. En dat sap, ja, dat komt ook aan de kleren te zitten van die druiven vertreden. En zo is het ook hier. Beeld van de toren van God. En Gods kind moet het ook beleiden door ontdekkende genade. Ik ben het waard voor eeuwig vertreden te worden. Maar nu is Christus vertreden, worm en geen man, vertreden door de rechtvaardigheid van God om zo genade en vergeving te verwerven. En heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren, de Allerhoogste Koning. Dat is tot troost. Dat mocht Johannes zien. En zijn almacht zal hij tonen in de bescherming van de zijnen, in de ondergang van al zijn vijanden. Dat leidt tot de tweede gedachte, overwonnenen. En ik zag vers 17 een engel staande in de zon, midden in het licht. Iedereen kon hem zien en hij riep met een grote stem, dus iedereen kan hem ook horen, zeggende tot al de vogelen die in het midden des hemels vlogen, arenden en gieren, daar moeten we aan denken. Vogels die zich te goed doen aan gesneuvelden, niet alleen soldaten, maar ook aan paarden bijvoorbeeld die omgekomen zijn in de strijd. En tot die vogels wordt gezegd, komt herwaarts en vergadert u tot het avondmaal van de grote God, de Heere. Geeft hen als het ware een rijke maaltijd. Daarin wordt zijn oordeel over de goddelozen en bozen getekend. Opdat gij eet, vers 18, het vlees van de koningen en het vlees van de oversten over duizend en het vlees van de sterken en het vlees van de paarden en dergenen die daarop zitten en het vlees van alle vrijen en dienstknechten en kleinen en groten. Dus wie het ook is, zonder onderscheid des persoons. Onze positie zal ons niet redden. Onze wereldlijke positie, de politieke positie, de grote leiders van deze wereld, kerkelijke positie ook niet. Alleen zaligheid door het bloed en de arbeid van Christus. En hij komt om te oordelen de levenden en de doden. En we gaan daarvan zingen. 9e vers van Psalm 37. Gods macht verbreekt de arm der goddelozen, terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt. 9e vers van Psalm 37. Dan zal de duivel nog eenmaal proberen met al zijn trawanten, met al zijn volgelingen, Christus aan te vallen met de zijnen. Daar lezen we van in vers 19. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun heerlegers vergaderd om krijg te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn heerleger. Dat beest, de antichristelijke macht en de koningen der aarde, de christen vervolgende keizers kunnen we aan denken, maar juist ook als de wederkomst aanstaande is, zal de duivel het nog eenmaal proberen, maar het zal hem niet gelukken. En het beest werd gegrepen, vers 20. En met hetzelfde de valse profeet, de antichristelijke macht en het valse priesterdom dat die antichristelijke macht in stand houdt, het gaat tezamen ten onder. De priesters hielden in de tijd van Rome de keizerverering in stand. En wie er niet aan meedeed, liep gevaar. We lezen er ook van. Door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden. Tekenen werden gedaan. Ik heb in het verleden wel eens iets genoemd. Men maakt ook wel holle beelden om de mensen te misleiden. Er ging een priester in. En dan sprak dat beeld zogenaamd. Maar zo is het natuurlijk niet. En verleid om mee te doen met die algemene afgoderij. Wie niet meedoet, krijgt met vervolging te maken. Denk eens aan die drie vrienden van Daniel. Hebben we juist gelezen aan tafel. In de oven geworpen toen ze niet bogen. Maar de Heere was met hen. Hij was hun herder. Hij beschermde hen. Zonder enige beschadiging. Uit die gloeiend hete oven gekomen en de vijanden alleen al door de vonkenregen gedood. De Heere kent de weg der rechtvaardigen. Maar de weg der goddelozen zal vergaan. En er wordt hier gesproken van het merkteken van het beest. Het merkteken van de keizer, zo kunnen we ook zeggen. Van de keizerlijke macht. De keizer zette zijn merkteken onder zijn wetten, onder zijn besluiten. Slaven van de keizer werden gebrandmerkt met dat merkteken. En dat merkteken was ook een bewijs dat je meegedaan had aan het buigen voor het borstbeeld van de keizer. En als je dat bewijs niet had, dan kon je geen handel drijven op de markt. Je werd geboycott, zouden we zeggen, uit het economische leven weggedaan. En als je dat bewijs niet had, ook geen lid worden van een vakvereniging, een gilde zoals wij dat misschien zeggen. Dan kon je geen beroep uitoefenen in de stad. Dat was nou werkelijkheid voor christenen. Het merkteken van dat beest droegen zij niet. Niet gebogen voor dat borstbeeld van de keizer. In Openbaring 13 wordt ook gesproken over dat merkteken. Aan het voorhoofd en aan de hand. Wat betekent dat? Niet dat je dat zag hoor. Maar je merkt het aan datgene wat iemand doet. Denk aan de hand. En wat iemand doet, daar zit het denken achter. Het denken zoals de duivel dat wil. Nou, wat doen wij? Doen we net als de wereld, jongelui. Het is goed dat je in de kerk zit. Maar gedenk aan je schepper als je jong bent. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En geef dat hart niet langer aan de duivel, aan de zonde, aan de wereld. De christenen uit de eerste eeuwen gingen niet naar de schouwburgen toe. Want wat gebeurde daar? Daar werd de zonde voor gespeeld, gruwelijk hoor. Waar kijken wij naar? Mag het gelden? Ik voel daar een hartgrondige afkeer van. De Heere heeft die afkeer gewerkt. Zo was bij die drie vrienden van Daniel en bij Daniel zelf ook. Zoals bij alle die vreemdeling gemaakt zijn op aarde. die dragen een ander merkteken. Het merkteken van Gods ontferming. En denk dan eens aan de doop. Het merk- en veldteken van Christus dat roept op om het leger van de duivel te verlaten en de Here te gaan dienen, die grote overwinnaar. Je wilt toch niet dienen het leven van die grote verliezer? Ja, zo dwaas zijn we nou, zo zondig zijn we nou, dat we dat wel willen. Maar de Here werkt wonderen. Buig je knieën. Here, mag ik in dat wonder delen. Werk ook in mijn hart wonderen tot eer van uw naam. En laten we dat bidden voor anderen. Here, werk ook in mijn kinderen, in mijn nageslacht, in de gemeente, in Nederland. Ja, op het rond van deze aarde. Dat uit de handel en wandel duidelijk mag worden wie koning is. Waar het denken ook achter is, het denken. Wat eist de Here van mij? En wat gebeurt er als ik de duivel blijf dienen? Merkteken van het beest. Als je dat hebt en houdt. En die daar zelfs beeld aan baden. Dus neerknielden voor dat borstbeeld van de keizer in die tijd. Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs. Die met zilver brandt. De Heer is eerlijk. Denk aan Sodom en Gomorra. Branden van zilver en zwavel. Een verstikkende rook brengt dat teweeg. En toch nooit sterven. Eeuwig onder de toren van God. En de overigen werden gedood met het zwaard desgenen die op het paard zat, het welk uit zijn mond ging. En al de vogelen werden verzadigd van hun vlees. En nu, geliefde gemeente, de twee wegen zijn naar voren gekomen. Hoe gelukkig Gods kinderen zijn, ook al in dit leven. En hoe ongelukkig die heidenen zijn die God niet kennen, ook al in dit leven, want ze hebben geen toevlucht. Hebben we ook nog geen toevlucht? Buig toch de knieën. Heere, leer mij bidden. Toon mij mijn nood. Open mijn ogen voor mijn schuld. En open ook mijn ogen voor die schuldovernemende, schuldbetalende en schulduitdelgende borg. Dat die grote overwinnaar zou mogen dienen. Hem zou mogen volgen. In zijn bescherming en bewaring zou mogen delen. De dag van de wederkomst. Een ontzagwekkende dag. Voor al Gods vijanden. Maar een heerlijke dag. Voor al Gods kinderen. Want dan zal het gelden, naar ziel en lichaam, eeuwig en volmaakt, de drie enige God mogen dienen en verheerlijken. Halleluja! Wat we lezen in het voorgaande schriftgedeelte, halleluja! Loof de Heere. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank voor alles wat u gaf. Vergeef het zondig en gebrekvolle. Wees door uw Heilige Geest de naprediker in ons hart. Gedenk deze week in al wat nodig is. Wees ook met hen die elders zijn, bewaar en beveilig. Heil bij alle dingen die wij te doen hebben, maatschappelijk en ambtelijk bij de opvoeding, wil boven al bewaren voor een onverzoend sterven. We smeken het. Uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we ten slotte 10e vers van Psalm 68. Geloofd zij God met diepst ontzag. En wat er verder volgt uit het 10e vers van Psalm 68. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.